Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen van de aarde. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 68. Het eerste vers waar het vanmorgen gaat over de geestelijke strijd. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd, verjaagd, verstrooid doen zuchten. En ook het zesde vers, de koningen hoezeer geducht, zijn met hun heren, met hun legers weggevlucht. 1 en 6 van Psalm 68. zingen we, gemeente, naar Gods wet uit Psalm 143, daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, 10e vers, naar Gods wet. God sprak en spreekt al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen en sprak. U zult lief hebben. De Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Bidden we nu, gemeente, om Gods zegen over het verdere van deze dienst. Heerlijke, almachtige, trouwe en genadige God in de hemel. U die zo'n liefdevolle vader voor ons wil zijn, in de Heer Jezus Christus. Tot u mogen we komen, hier in dit kerkgebouw. en met elkaar verbonden met de gemeente thuis. En zelfs met vakantiegangers ver over de grens. Heren, we komen tot u. En heren, dan bidden wij u, trek ons samen tot voor uw aangezicht. Wat zijn we dan allen ook dicht bij elkaar. Zo in uw nabijheid. Heren, en dan leggen we onze dank voor u neer. Dat u in de afgelopen week ons weer bewaarde. Misschien van een verre reis thuisgekomen. Misschien een verre reis gemaakt naar de vakantiebestemming. Of zonder dat we vakantie kunnen houden deze periode. Heren, wij komen u danken voor uw bewarende hand over ons leven. Maar u hebt ook gezorgd, Heren. En mild en overvloedig mochten wij uw zegeningen weer ontvangen. Heren, leer ze ons tellen, maar leer ze ons ook steeds meer te waarderen. Dat u zo goed bent, dat u ons geeft wat wij niet verdienen. En dat u ons niet geeft wat we wel verdienen. Heren, zo mogen wij nog leven. En zo mogen we in de genadetijd zijn. En Heren, zo geeft u ons de gelegenheid om u te leren kennen. Als een almachtige schepper. Als een liefdevolle vader om Christus wil. Zo leert u ons kennen. Als die lieve borg en zaligmaker. Die alles heeft gegeven. Om ons mensen. Maar voor tijd en eeuwigheid gelukkig te maken. En dan is het leven een strijdperk. Ook na ontvangen genade. En dan bidden wij u. Heren, oefen ons in die geestelijke strijd en leer ons ons leven in uw dienst besteden. Ook al is het misschien achteraf in het leger, misschien midden in het leger, misschien in de frontlinie gesteld. O trouwe Heren, leer ons te strijden. Leer ons het vechten af. Er wordt wat gevochten op deze aarde. We denken aan oorlogen, maar we denken ook aan ruzies en twisten. En wat kan het dan allemaal ook dichtbij zijn? Heren, dan bidden wij u, leer ons dat af. Geef ons in plaats van vechten de vrede van u door het bloed van Christus uit genade. En leer ons dan te strijden, Heren, de goede strijd van het geloof. En wees ons nabij. Als we vanmorgen daar lessen uit mogen trekken uit uw woord. Laat uw woord heerlijk voor ons opengaan. Heren, laat het begrijpelijk mogen zijn voor de eenvoudigste. Laat het ook voor hen die al vele, vele kerkdiensten hebben meegemaakt, ook nog tot zegen zijn. Genadige Heren, doe ons uw nabijheid ervaren. Uw hulp en bijstand in het luisteren, geef dat we niet gehinderd worden door de warmte. Heren, wees ze nabij, die in deze warme dagen ziek zijn, het moeilijk hebben. Heren, genadige God, wees met de mensen in de tehuizen. Wilt u ze daar ook opzoeken en uw heil brengen. Genadige God. Ontferm u zich zo over ons. En wilt u het goed maken met uzelf. En doe dat voor de jongste. En doe dat voor de oudste. En voor alle die daartussen zitten. Genadige Heren. Hoor gij ons gebed. Niet omdat we het verdienen. Maar uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u vindt de schriftlezing in het Nieuwe Testament. U hebt het misschien al vermoed, het is Efeze 6, waarvan we u lezen de verzen 10 tot en met 20. woord van God komt vanmorgen naar ons toe vanuit Efeze 6. Het gedeelte vanaf het 10e vers. Daar staat boven de geestelijke wapenrusting. Verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover de schriftlezing. Het uitgangspunt voor de preek vindt u in het 13e vers. We lezen dat nogmaals, vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Efeze 6, het 13e vers, het uitgangspunt voor de preek. Voordat we daarbij stilstaan, zingen we uit de 140ste psalm. Het eerste vers, o Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Vers 4, bescherm mij voor de goddelozen. Vers 7, o Heer, mijn rotsteen en mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En het 8e vers, laat nooit de wens van de boze gelukken. De versen 1, 4, 7 en 8 van Psalm 140. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Gemeente, misschien hebben meerdere die korter of langer geleden belijdenis van het geloof hebben afgelegd, wel eens de uitspraak horen zeggen in hun richting: welkom in de strijd. Inderdaad, wie tot geloof mocht komen in de Heer Jezus Christus en onder zijn hoede en bescherming valt, die wordt opgeroepen tot de strijd. En nou is er een heel verschil of de vijand waartegen we strijden moeten zichtbaar is, of dat hij onzichtbaar is. Ik hoor oudere mensen in Hoevelaken zeggen: in de oorlog zag je je vijand. Maar nu in deze coronatijd is dat akelige virus een onzichtbare vijand. En u zegt Paulus in onze tekst: we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dat wil zeggen tot zichtbare mensen. Dat kan al hevig zijn. Maar de strijd is nog veel zwaarder. Als je vecht tegen vlees en bloed, wil dat zeggen, je hebt met mensen te doen. Dan kan je elkaar zien en je weet wie je voor je hebt. Dan kan de strijd al zwaar genoeg zijn, maar je ziet je vijand tenminste. Maar we hebben de strijd niet tegen zichtbare vijanden, zegt Paulus in verband met de geestelijke strijd. We hebben daarin te maken met veel hogere en sterkere machten dan mensen. Ze worden genoemd geestelijke boosheden in de lucht, wereldbeheersers en machten. Een heel leger, aangevoerd door, inderdaad, de duivel. Een heel leger onder de macht en het bevel van de mensenmoorder van de beginnen. Hij heeft een geweldig leger van machtige geesten en geestelijke machten onder zich. Laten we er vandaag maar goed op letten. Spiritisme, astrologie verslaan hun honderden. Occultisme en satanisme en alles wat daarbij hoort, zijn duizenden. En ook maar niet makkelijk de conclusie trekken dat als we hier niks van moeten hebben, we de geestelijke strijd al zo ongeveer gewonnen hebben. Want er waait bijvoorbeeld ook allerlei wind van leer over het erf van de kerk. Die het evangelie van Gods genade voor verloren zondaren aanvallen, torpederen, om het te vervangen door wat geen evangelie meer is. Daar is de geest van de wetteloosheid, maar ook de geest van de liefdeloosheid. Ook deze tweeling, want dat is het, stort zich als een machtige vijand op het evangelie van Christus, de gekruisigde. Dus, aan de ene kant, alles mag en alles moet kunnen. Het lijkt heel aardig, maar we laten elkaar ongewaarschuwd doorzondigen tot het te laat is. En aan de andere kant, de liefdeloosheid en de verharding vandaag onder mensen, ook in de kerk. En hard is dan raak. Dat heet dan eerlijk. Een bikkelharde opstelling ten opzichte van elkaar in wereld en kerk. Wettische liefdeloosheid, die net zo gevaarlijke vijand is als wetteloze liefde. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, horen we Paulus dan zeggen, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, van de duisternis van deze eeuw tegen de geestelijke boosheid in de lucht. Het zijn machten die zich ervoor inspannen dat God en mensen elkaar niet vinden, gemeente, in de genade van Christus. Dat is het. Het erge is, de vijanden hebben de hele wereld, maar ook ons mensen hierin helemaal mee. Dat is wat. Daarbij, de vijand is zeer deskundig. Niet voor niets spreekt het 11e vers over de listige verleidingen van de duivel. Hij weet precies hoe hij verleiden moet. En hij weet de juiste tijd uit te kiezen. En ook de juiste methode te kiezen. Hij kent de zwakheden van een ieder die de Heere niet meer kan missen. En daar maakt hij gebruik van. Buitengewoon gevaarlijk als hij is. En als hij erin geslaagd is om tot zonde te verleiden, dan komt hij terug. En dan komt hij beschuldigen. En dan gaat hij je zonde uitvergroten. Want dan zegt hij, dat is toch wel heel, heel verschrikkelijk. Wat jij gedacht en wat jij gedaan hebt. Om op die manier te laten geloven dat daarvoor geen vergeving meer mogelijk is. En wat heeft Satan er vaak ook de hand in, als in het leven van Gods kinderen voor een tijd Gods vrede wordt gemist. Zo beleeft Gods kind dan, zoals Paulus dat uitdrukt, de boze dag, de kwade dag. We lezen ervan in het tekstgedeelte. De dag van het kwaad. Dat is de dag van de aanval van de geestelijke boosheden. De dag waarop er bijzondere aanvechtingen zijn. Als de vreugde in God door Christus niet meer wordt beleefd. En als de zonden hoog voor ons oprijzen. En als Satan alles doet om ons mensen moedeloos te maken. Zo moedeloos dat we aan Gods genade gaan twijfelen. Ik werd benauwd van alle zijden, hoor ik dan een psalmdichter zingen. Nou, die dag. De nederlaag lijkt dan zeker. En de overwinning lijkt onmogelijk. En weet u waarom die dag zo boos is? Omdat Satan de grote verliezer is en omdat hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft en dat hij elke minuut moet gebruiken om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan Gods koninkrijk. Hoe komen we door die boze dag heen? Dat gaat natuurlijk nooit. Dat wordt altijd verliezen. Maar, gemeente, er is één kracht die ons overeind houdt. En dat is de kracht van de Heilige Geest. Daarom horen we in de catechismus bidden, wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van de Heilige Geest. Inderdaad, die kracht wordt verleend op het gebed. En zo deelt de Heere door de Heilige Geest genadegiften uit. En dat stelt de apostel Paulus dan voor onder het beeld van de geestelijke wapenrusting. Gemeente, als wij met die strijd te maken krijgen van de boze dag, dan is het zo ontzettend belangrijk dat wij gewapend zijn. Dat we gewapend zijn door God zelf. Om stand te kunnen houden. Ook in die kwade dag. In deze dienst gaat het over de geestelijke wapenrusting in zijn geheel. En gemeente, om te begrijpen wat de apostel voor ogen heeft, moeten we bedenken dat de apostel en zijn eerste lezers in die tijd goed op de hoogte waren van de uitrusting van een Romeinse soldaat. Hoe ziet zo'n soldaat eruit als hij de oorlog ingaat, zo'n Romeinse soldaat? Nou, die trok natuurlijk niet, jongens en meisjes, zijn dagelijkse kleding aan. Bijvoorbeeld zijn overal of zoiets. Nee, die kreeg daar een speciale uitrusting voor. Zo kreeg hij een gordel, een riem, waarmee hij zijn kleren op de juiste plaats hield. En die kleren waren nog wel eens lang afhangend, tot bijna op de schoenen. Maar die kon hij dan door de gordel optrekken, zodat hij de benen vrij kreeg. Zo'n soldaat had behalve een gordel ook goede schoenen nodig. Stevige soldatenschoenen. Geen sandaaltjes, maar stevige laarzen. Want er moest flink gelopen kunnen worden. En dan niet over gebaande wegen, maar ook over allerlei oneffen terrein. En hij had natuurlijk zijn wapens bij zich. Bijvoorbeeld zijn zwaard, wordt hier ook genoemd bij de geestelijke wapenrusting. En een zwaard was wel nodig in een gevecht van man tegen man. En daar kon je voor komen te staan. Hij moest een zwaard hebben om te kunnen aanvallen. Maar ook een schild. Want als het gevecht nog op wat afstand plaatsvond, dan schoot de vijand in die tijd met pijlen. En als die pijlen naar hem toezoefden, dan moest hij in staat zijn om ze op te vangen met een schild. En dan moest hij ook een goede hoofdbedekking hebben. Hier wordt dan ook de helm genoemd, waardoor de vijand niet zijn hoofd kon treffen, maar dan kon die helm, die van stevig metaal gemaakt was, hem beschermen. Dan nu, zo'n beeld heeft de apostel Paulus voor ogen. En dat is nu het beeld, gemeente, van een christen. Die moet ook gewapend zijn. Die heeft ook allerlei wapens en uitrustingstukken nodig om weerbaar te zijn in de strijd. Zodat die niet zomaar neergeslagen kan worden, maar staande kan blijven, stand kan houden. Een gelovige heeft een wapenrusting nodig. Waar komt die wapenrusting vandaan? Moet die soldaat er bijvoorbeeld zelf voor zorgen? Als je vroeger in dienst moest, moest je dan zelf voor je uniform zorgen? Of voor je schoenen? Of voor je geweer? En voor alles wat je daar gebruiken moet? Nee, dan komt de een met dit aanzetten en de ander komt met dat aanzetten. En dan is het heel moeilijk om daarin zo geoefend te worden. Bovendien, het eigen materiaal wat je meeneemt, dat was lang niet deugdelijk voor de oorlogvoering. Dus voor de uitrusting van de soldaat werd gezorgd. Iemand die in het leger ging, die krijgt al die dingen. Een ander heeft ervoor gezorgd. Een ander heeft ze gemaakt en uitgedacht. En als we dan de brief aan de Efeziërs doorlezen, dan komen we tegen dat de genade van Christus en de genade van God de Vader en de genadegave van de Heilige Geest zo heerlijk en rijk naar voren komen. Wel, de Heer heeft gezorgd voor de redding van zijn kinderen, voor de redding van zijn strijders. Maar nu staat hij ook in voor hun behoud. Al is dat in het strijdperk van het leven. Daarom neemt aan, lezen we in de tekst, zoals een soldaat die niet met zijn eigen spullen de oorlog in kan, zo is dat in de geestelijke strijd evenzo. Gemeente, met het onze redden we het niet. Laten we dat goed onthouden. Met het onze redden we het niet. Het moet ook afgelegd worden. Daarom staat er en in vers 11 en in vers 13 onze tekst. Het is de wapenrusting van God. Dat wil zeggen, door God ontworpen en door God gegeven. Niet wat wij uitdenken en wat wij fabriceren kan ons echt helpen en beschermen in de geestelijke strijd, maar dat wat God ons aanreikt. Neem nu bijvoorbeeld het schild van het geloof. Is dat een schild dat je zelf maken moet? Er wordt in vers 14 gesproken over het borstwapen van de gerechtigheid. Het borstharnas. Is dat iets dat bij ons vandaan moet komen? Wat zou je daaraan hebben? Niets. Alleen dat geloof dat bij God vandaan komt, is een goed geloof. Alleen de gerechtigheid die bij de Heere vandaan komt, is een goede gerechtigheid. Je kunt wel zelf een schild van het geloof maken, maar dat houdt geen stand. En zo zijn er wel andere borstwapens der gerechtigheid, maar daar blijkt niets van te deugen. Het kan zelfs allemaal heel erg op dat wat van God komt lijken, maar in de strijd begin je er niets mee. Jongelui, de soldaat gaat de oorlog in niet met een namaakschild van karton. Daar zal hij weinig aan hebben als de pijlen op hem afkomen suizen. En gaat hij de strijd in met een helm die hij zelf gemaakt heeft? Bijvoorbeeld van een gevouwen krant? Belachelijk gewoon. Terwijl notabene je hoofd, je gedachten beschermd moeten worden. De vijand zou erom lachen. Om dat eigen gemaakte harnas en om die eigen gemaakte helm. Zouden er geen mensen zijn die de geestelijke strijd denken in te gaan met een schild dat ze zelf gemaakt hebben? En met een zelfgemaakte helm? En met een geloof dat niet meer is dan een historisch geloof waarin Christus niet voorkomt? Of een tijdgeloof wat op een zeker moment niet bestand blijkt tegen de machten en de krachten van de boze? Het is soms heel moeilijk om zulke mensen te overtuigen. Gemeente, voor een dokter is het gemakkelijker een botbreuk te genezen dan een been dat eerst verkeerd gezet is. Dat moet eerst weer gebroken worden om dan te genezen. Maar laten we eerlijk tegenover onszelf zijn en onszelf onderzoeken als het gaat om geloof. En als het gaat om de onderdelen van de geestelijke wapenrusting. Gaat het dan inderdaad om die dingen zoals God die heeft gegeven? De oppervlakkigen die maken zich daar niet zo druk om. Maar Gods kinderen, die kunnen er wel eens bezorgd over zijn. Heb ik geen eigen gemaakt schild? Heb ik niet een zelf ontworpen gerechtigheid? En hoe kun je dat nou weten, gemeente? Of het echt is of niet? Wel, gemeente, in het geheel van de Efezebrief neemt Christus en zijn genade en zijn liefde een ontzaggelijk grote plaats in. En dat moeten we dan ook niet vergeten bij de uitleg van Efeze 6. Kijk dit. Geurt ons harnas. Geurt onze helm. Geurt ons schild. Naar Christus. Dat is het. Dat is het. Je kan het aan de reuk al merken. Of het goed is of niet, in de geestelijke strijd gaat het ons om Christus. Dan zal onze wapenrusting ook naar hem geuren. Het is de wapenrusting van God. We kunnen ons niet staande houden met iets dat minder is dan dat. Dat is het eerste wat uit de tekst naar ons toekomt. als het gaat om de geestelijke wapenrusting, dan moet het ons om de enige echte wapenrusting gaan. Om de wapenrusting van God. Het tweede wat onze aandacht in de tekst niet mag ontgaan, is, en het staat zelfs twee keer in Efeze 6 en in vers 11 en in vers 13. We hebben, gemeente, de hele wapenrusting nodig. Niet een deel ervan. Hier worden 6 uitrustingstukken genoemd. Aan 5 hebben we de tekort. Maar alles moeten we hebben wat hier genoemd wordt. Niets uitgezonderd. Stel dat een soldaat helemaal goed uitgerust is. Hij heeft de gordel en de schoenen aan en de helm op zijn hoofd, het zwaard in de hand, maar hij is zijn schild vergeten. Oh, hij zou best kunnen vechten als de vijand dichtbij komt. Maar als de vijand, meestal gezamenlijk, zorgt voor een grote vlucht pijlen die op hem aankomen. Vurige pijlen kunnen dat zelfs zijn. Waar moet hij dan achter wegschuilen? Ander voorbeeld. Stel dat de soldaat alles verder van zijn wapenrusting bij zich heeft. Alleen zijn gordel is hij vergeten. Die riem die alles goed op zijn plaats houdt van zijn kleding. Dan zou zijn lange kleed zo over zijn voeten heen kunnen hangen. En hem belemmeren in de strijd om behendig te zijn. En als hij aangevallen wordt, zou hij verward kunnen raken in zijn eigen kleding. Dodelijk gevaarlijk. Daarom, de hele wapenrusting is nodig. We gaan bij een paar kinderen van God na hoe dat was. Wat gebeurt er als je niet de hele wapenrusting aandoet? Nou, Jacob bijvoorbeeld. Hij wilde zijn blinde vader laten geloven dat hij zijn broer Esau was. Jacob is daarin niet oprecht. Het is hem wel te doen om zegen. Wat dat betreft zou je zeggen, is een strijd wel goed. Het ging hem om de zegen van God. Maar hij zocht die zegen door list en bedrog. En wat zien we dan? Dat Jacob hier niet gegord is met de gordel van de waarheid. Want dan krijg je een hekel aan liegen en bedriegen. Jona, een ander voorbeeld. Als Jona van de Heere de opdracht krijgt om naar Nineveh te gaan, wat is hij vergeten om aan te trekken? De schoenen van de bereidheid van het evangelie van de vrede. Want hij is helemaal niet bereid om dat evangelie uit te dragen naar de Ninevieten. Jona heeft er geen zin in om het evangelie van de vrede te verkondigen, zeker niet in Nineveh. En gemeente, nu vergeet de een dit onderdeel van de wapenrusting en de ander weer een ander onderdeel, maar het maakt ons zo kwetsbaar. En daarom staat er nadrukkelijk in de tekst, neemt aan de hele wapenrusting van God. Vergeet geen onderdeel, we hebben ze allemaal nodig. Waarom allemaal? Eenvoudig antwoord, gemeente. Omdat God dat nodig vindt, dat staat hier toch. Neemt aan de hele wapenrusting van God. Dan zijn wij toch meteen uitgepraat. Waarom? Omdat God het zegt. Omdat God het nodig vindt. Bovendien, het zijn allemaal geschenken van God. Zaligheid, geloof, gerechtigheid. Dat biedt de Heere niet zomaar aan. Hij wil niet dat we weerloos zullen staan in de strijd. Hij kan het niet verdragen dat we zonder slag of stoot door de vijand zouden worden ingepakt. Dat raakt zijn eigen werk. Daarom heeft de Heere voor een wapenrusting gezorgd. Voor een complete wapenrusting. Omdat hij zuinig is op zijn eigendom. Omdat hij zuinig is eigendom. En zijn eigendom is zo duur betaald. Namelijk niet met goud of zilver, maar met het bloed van Christus. Wat een rijke genade. Dat er dan een wapenrusting van God is. Wij zouden zo'n wapenrusting nooit voor elkaar gekregen hebben. Ons ontbrak daarvoor alle inzicht en kracht. Maar nu heeft de Heere er zelf voor gezorgd. De wapenrusting is een godsgeschenk. Bekijk het maar eens goed in dat licht. Dan ontdekt u ook wel een passend geschenk. Vindt u niet? Zeker gezien de positie waarin een christen vandaag verkeert. De Heere blijkt weer eens precies te weten wat we nodig hebben. Ook in het strijdperk van dit leven. Wat de Heere geeft, dat geeft Hij goed, gemeente. De Heere is zo'n geweldige goede hand van geven. Denk maar eens als Hij zijn woord geeft al aan Adam in het paradijs, samen met Eva. Als Hij de moederbelofte geeft. De Heer heeft zo'n goede hand van geven. Als Hij zijn zoon geeft. Die geboren mocht worden in Bethlehem. De Heer heeft zo'n goede hand van geven. Als de Heer Jezus Christus zichzelf geeft. Tot in de dood. De Heer heeft zo'n goede hand van geven. Als Hij de Heilige Geest geeft. Die het uit de volheid van Christus mag nemen. En het ons mag thuis bezorgen. De Heer heeft zo'n goede hand van geven. Als Hij die geestelijke wapenrusting geeft. En dan hebben we elk onderdeel nodig. Wel de strijd in. Maar niet zonder een wapenrusting. Vervolgens legt de apostel er nogal wat nadruk op. Dat we die wapenrusting moeten aandoen. Doet aan, oftewel bekleed u met die wapenrusting. De Heer heeft die wapenrusting ontworpen en gemaakt. En de Heer geeft die wapenrusting ook. Maar nu moet die wapenrusting aangedaan worden, aangenomen worden. En daar schakelt de Heer zijn volk bij in. Hij roept ze tot een heilige geloofsactiviteit, om elkaar daarin ook te helpen en in toe te rusten, ook in de christelijke gemeente. Want ja, de vraag kan komen, hoe moet ik dan die wapenrusting aandoen? Nou, een goed gesprek kan goed doen, maar het moet natuurlijk niet bij praten blijven. En het is fijn als u ernaar luistert vanmorgen. Maar we moeten het niet laten bij een beetje ernaar kijken. En dan zeggen, oh, en dan weer gewoon verder gaan. Hoe dan die wapenrusting aandoen? In alle afhankelijkheid. In het besef van eigen nood en zwakheid. Naar de Heere vluchten. Zoals de dichter van Psalm 140 en 143 dat doet. En dan, wat de Heer in zijn genade aanbiedt, uit zijn hand aannemen in het geloof. Zo. Maar mag dat wel? Mag een mens aannemen wat hem uit de hemel gegeven wordt? Want niemand kan toch iets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven wordt? Inderdaad. Maar als het nu wel uit de hemel gegeven wordt. En als de Heere nu zelf met die geestelijke wapenrusting komt. Mag een onwaardige zondaar dat dan aannemen? Zeer zeker, gemeente. Anders zou de Heere het toch niet aanbieden. Gemeente, als de Heere het aanbiedt, hebben we permissie om het aan te nemen. Anders zou de Heere het immers niet aanbieden. We mogen de vraag zelfs zo stellen. Als de Heer het ons aanbiedt, waar halen we dan een geldig excuus vandaan om het niet aan te nemen? Het grondwoord voor aannemen is hier een militaire term. Wanneer een jonge soldaat, wanneer een jonge man soldaat werd, moest hij eigen kleren uitdoen. En alles wat hem als uitrusting werd aangereikt, dat moest hij aantrekken. Gemeente, dat geeft een scherp beeld van de daad van het geloof in verband met de geestelijke wapenrusting. Want het vraagt een nee tegen eigen middelen en oplossing. En het vraagt een ja tegen alles wat God aanreikt. Een hartelijk ja. Een geloofsja. Het geloof heeft in de geestelijke strijd gedurig weer ja te zeggen tegen God en nee te zeggen tegen onszelf. Geloof is dan ook niet vertrouwen op jezelf, maar vertrouwen op God. Geloven is afzien van jezelf en opzien naar de Heere. Doet aan de wapenrusting. Dat is een gebod. En het is een geschenk. De Heere geeft de wapenrusting. Maar hij wil dat die aangedaan wordt. Dat die aanvaard wordt. En dan krijgen we hem niet door eigen krachtsinspanning. En door louter met het verstand die wapenrusting te bestuderen. U kunt hem ook niet verdienen. Nee, u krijgt die wapenrusting uit genade. Op kosten van Christus volbrachte werk. Door de Heilige Geest. En als u daar zicht op krijgt, merkt u dat de Heere zondaren die wapenrusting nog aantrekken wil ook. Wat heeft Christus gemeente ervoor gestreden dat wij die wapenrusting zouden kunnen ontvangen? Hij weet meer dan iemand anders dat niemand van zijn kinderen in eigen kracht tegen zo'n overmachtige vijand bestand is. En toen heeft hij gestreden tegen de aartsvijanden van zijn vader en tegen de doodsvijanden van zijn kinderen. Gemeente, en hij heeft in die strijd overwonnen. En nu is het zijn eer dat zijn kinderen niet meer in die macht worden teruggebracht. En daarom heeft hij gezorgd voor een wapenrusting waarin zij strijden kunnen en moeten. En als dit nu de achtergrond vormt van de aanbieding van de wapenrusting. En als God zelf in zijn woord zegt, bekleed u met de gehele wapenrusting van God. Dan is dat, gemeente, een welgemeende aanbieding. Die God wil aangenomen zien worden. De Dordtse leerregels zeggen dat het de Heere aangenaam is. Dat degenen die geroepen zijn, ook met de daad komen zullen. En kom dan maar en vraag de Heere, geef u me er alstublieft deel aan. Want ik heb niets om me te beschermen of te beveiligen. De wapenrusting aandoen is tot de gever ervan gaan. En de Heilige Geest inroepen. Wat u met de helm der zaligheid moet. En de Heilige Geest vragen hoe we het schild van het geloof het best kunnen hanteren. En de Heilige Geest vragen om oefeningen met het zwaard van het geloof. En de Heilige Geest vragen om licht over het borstharnas van de gerechtigheid. De Heere wacht daarop. Het staat in Jesaja. Hij zal wachten om genadig te zijn. Een praktisch advies, gemeente. Nooit, maar dan ook nooit, de wapenrusting uitdoen. Satan gaat als een briesende leeuw loerend rond. En hij wacht ook, namelijk, op een zwak moment, op een ogenblik van onbedachtzaamheid bij u. Waarop we niet de gehele wapenrusting dragen. Daarom, wees waakzaam. Ja, de wapenrusting aanhouden, tot... tot de Heere ons die weer uitdoet. En wanneer doet de Heere de wapenrusting uit? Wanneer is dat? Bij het thuiskomen. als de Heere zegt, gij goede en getrouwe dienstknecht. Over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Dan verwisselt de Heere de wapenrusting voor de lange witte kleren in de hemel en de palmtakken die ons in de hand worden gegeven. En dat is het deel van de overwinnaars. Zolang hebben Gods soldaten de wapenrusting te dragen. Wat in de verzen 11 en 13 ook de nadruk krijgt, is stand houden. Vers 14, houd dan stand. Gemeente, als de Heere het aandurft nietige mensen in zichzelf in het strijdperk te zetten, dan doet hij dat niet omdat zulke mensen toch nog zo sterk blijken en meevallen. Integendeel, als de Heere nietige mensen in de strijd zet, dan doet hij dat opdat zijn kracht in hun zwakheid wordt volbracht. Om ze te leren, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. Daarom, houd dan stand. Want dan komt de duivel en de hel met alle macht opzetten. Ze kunnen Gods kinderen niet echt kwetsen. Want de Heere bewaart ze als een oogappel. En dan alles gedaan hebbende, staande blijven. Na alles verricht te hebben, wat tot de training en de bewapening behoort, staande blijven, stand houden. Gevechtsklaar zijn. Waakzaam zijn. Een toestand van uiterste paraatheid wordt gevraagd. Houd dan stand. Wat zeg je dan? Maar ik ben een man van stavast? Nee, dan zeg je, mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, de Almachtige en de Getrouwe. Sta dan op twee benen en niet hinken op twee gedachten. De liefde tot God is niet te combineren met een verbond met Gods vijanden. En de vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. Kies dan wie u dienen zult. De Heere is niet tevreden met een stukje, met een hoekje in ons hart. Hij vraagt ons hele hart om hem daarmee lief te hebben. Houd dan stand. Dat betekent ook, wees op uw hoede. Van links en rechts, overal vandaan kan het gevaar komen. Waakt, staat dan. Dat is niet iets om alleen maar zwaar aan te tillen. Het is niet gering hoor. Maar het is ook zo'n vreugde om het te horen. Want wat hier staat, dat zegt de Heere niet tegen zijn vijanden. Dit zegt hij tegen hen die van koning veranderd zijn. Van nature staan we aan de kant van de vijand. Van nature doen we de wil van het vlees en van de gedachten. Maar als we van vijand van God, kind van God geworden zijn, beschouw het dan als een voorrecht dat de Heere zegt, houd dan stand. Maar dan is er ook de geweldige bemoediging. Gemeente, ons staat een sterke held terzij. De strijders staan er niet alleen voor, bepaald niet. De Heere heeft het op veel plaatsen gezegd. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Gemeente, het geheim van de effectiviteit van de wapenrusting, dat is de Heilige Geest. Die naar zijn belofte niet alleen in de strijders woont, maar ook in hen werkt. Als dat niet zo was, was de wapenrusting van de strijders bij hen niet eens in goede handen? Nog een bemoediging. Die overwint, zal alles beërven. Gemeente, beter een strijdend leven. Met het uitzicht op de heerlijke overwinning. Dan een rustig leventje zonder toekomst. De strijd is gevaarlijk. Er wordt met scherp geschoten. Maar er zijn ook bewarende handen, goddelijke handen, die tot aan het front reiken. En wat groot, zelfs aan het front, de vrede van God en de God van de vrede te ervaren. Amen. Zingen we nu gemeente uit Psalm 3. Het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. En wat er meer volgt in het vierde vers van Psalm 3. Gemeente, laten we nu bidden en danken en ook voorbeden doen. In de voorbeden willen we denken aan mevrouw Verwijs, Linge 16, moeder van Jan Verwijs. Ze heeft deze week een heel slechte uitslag gekregen. Ze heeft leukemie en de situatie is ernstig. We willen ook bidden voor mevrouw van de Keur, Berkhout, Bark 37... die afgelopen donderdag thuisgekomen is uit het Maastad ziekenhuis. Die deze week opgenomen is in het Maastadziekenhuis, excuus. En dit vanwege hartfalen en een longontsteking. Laat ons samen bidden. Heere trouwe God, wat is dat heerlijk wat we mochten zingen. Gij, Heere, alleen bent verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Heere, zo werden we bemoedigd. We hoeven niet ongewapend naar het front. U wilt ons toerusten. Dat ook vanuit de bediening van uw woord doen. Door de bediening van de Heilige Geest. We bidden om die Geest, Heere. Om inderdaad op de juiste manier zoals Gij dat wil, de goede strijd te strijden. Vergeef het, Heere. Als dat ontaarde in een strijd voor ons ik en voor onze zaak. Heere, we mogen onze dingen voor u neerleggen. Daar danken wij u ook voor. Maar laat het al meer zijn u. U. En u alleen. Heere, wilt u ons dat ook geven? Om nee te zeggen tegen het onze. En onze oude plunje uit te doen. Om de geestelijke wapenrusting te mogen ontvangen. Om het uwe te mogen ontvangen. En Heere, daar bidden wij u dan ook. Voor de moeder van Jan Verwijsen. Heere, wilt u haar nabij zijn. Nu ze zo'n nare uitslag heeft gekregen. En Heere, dat er zorgen zijn om haar gezondheidssituatie. Zo begrijpelijk. Maar ook zo aangrijpend. Wees haar zeer nabij, Heere. Als de Heere van de rustdag. Genadige God, zoek haar op. En maak het goed met haar. We bidden dat ook voor mevrouw Keur Berkhout. Die in de afgelopen week werd opgenomen in het ziekenhuis. Heere, wees haar nabij. Geef als het kan. Weer beterschap en zegen wat voor haar gezondheid wordt gedaan. Neem haar in uw hoede en bescherming, dat ze ervaren mag hoe veilig het is om te schuilen achter het schild waarvan de psalm ook zingt. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Op u vest ik het oog. U heft mijn hoofd omhoog. Doe dat bij de genoemde zieken, maar doe dat ook bij al de andere zieken thuis. Heere, we leggen hun namen, al noemen we ze niet hier, we leggen hun namen voor u neer. Ontferm u zich over hen. Zeker waar er grote zorgen zijn. Trouwe Heere, hemelse ontfermer, gedenk ons allen. Maar op een dag als vandaag denken we ook aan de vervolgde christenen wereldwijd. Heere, wilt u hun schild zijn? Wilt u hun beschermer zijn? Neem hen in uw hoede en bewaring. We vragen u, Heere, wees nabij. Degene die in deze vakantietijd eenzaamheid meemaken. Heere, we denken aan de oudere gemeenteleden die aan huis gebonden zijn. Maak het goed met hen, Heere. Ontferm u zich over hen. We bidden u voor de gemeenteleden die in een verpleeg- of verzorgtehuis wonen. Heere, sta ze bij in deze warme dagen. En Heere, geef gij hen verkwikking, zodat ze het mogen zeggen. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen. Wees met weduwe en weduwnaren. Heer, u hebt toch beloofd een man voor de weduwe te zijn, een vader voor de wezen. En dan is het toch ook de praktijk dat u een vriend wil zijn voor de weduwnaren. Heer, wilt u in uw barmhartigheid en ontferming aan hen denken. We bidden u waar het coronavirus zich weer meer en meer laat gelden, zegen de bestrijding ervan. En dat onder ons land en volk, maar ook onder ons, de verantwoordelijkheid wordt verstaan. Om ons ook te houden aan de maatregelen, Heere, zodat het virus niet verder verspreidt. Roep gij het een halt toe, bij ons maar ook wereldwijd. Genadige Heere, we leggen deze dienst terug in uw handen. Wilt u er uw werk mee doen? Wilt u er uw naam mee verheerlijken? Uit genade, om Jezus wil. Amen. De slotzang is, gemeente, uit Psalm 91. Daarvan het eerste vers: hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers. Gemeente, hef nu uw harten tot God. Bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere voor u en voor degene die de Heere op uw weg plaatst. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.